Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wat dachten jullie om nog eens op bezoek te gaan in de kapel van het Santa Marta Huis, waar Paus Franciscus elke morgen een korte homilie geeft over de lezingen van die dag uit de Bijbel. Mooie, eenvoudige gedachten, maar die toch ons hart en vooral ons geweten raken. En ik heb tevens gepoogd om een beetje dezelfde thema's bijeen te brengen. En we laten regelmatig alles even bezinken in mooie stukjes muziek. En zo kwam een eerste lezing in de periode na Pasen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13 vanaf vers 13. En Paus Franciscus verklaarde: wanneer Paulus gevraagd wordt het woord te nemen in de synagoge van Antiochië om de nieuwe leer uit te leggen, het is te zeggen, om te verklaren wie Jezus is, begint hij over de heilsgeschiedenis. Paulus staat op en begint: de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk groot gemaakt tijdens het verblijf in Egypte. En Paulus vertelt de ganse heilsgeschiedenis. Dat deed ook Stefanus voor zijn marteldood. En Paulus doet het ook nog eens in de brief aan de Hebreeën, waar hij de geschiedenis vertelt van Abraham en al de vaderen. Dat is ook wat wij vandaag zongen, vervolgde Franciscus, en hij herhaalde de tussenpsalm: uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, uw trouw verkondigen aan elk geslacht. En de paus herinnerde dat ook Matthäus en Lucas dat doen. Wanneer zij over Jezus beginnen te spreken, beginnen zij met zijn geslachtslijst. En de paus stelde de vraag: wat ligt achter Jezus? Een geschiedenis. Een geschiedenis van genade, uitverkiezing en belofte. De Heer heeft Abraham gekozen en is met zijn volk op weg gegaan. Er bestaat een geschiedenis van God met zijn volk. Wanneer dus aan Paulus gevraagd wordt het waarom uit te leggen van het geloof in Jezus Christus, begint Paulus daarom niet bij Jezus, maar met die geschiedenis. Het christendom is een leer. Ja, maar niet alleen dat. Wij geloven niet alleen dingen. Het is ook een geschiedenis die deze leer brengt. En dit is de belofte van God, het verbond van God, de uitverkiezing door God. Het christendom is dus niet alleen ethiek. Ja, het is waar, er zijn morele principes. Maar men is niet alleen christen door een ethische visie. Er is meer. Het christendom is ook geen elite van mensen die voor de waarheid uitverkozen zijn. Er leeft nog altijd een elitair gevoel in de kerk, nietwaar? Bijvoorbeeld, ik ben van dat instituut, ik behoor tot die beweging en die is beter dan de uwe. Een elitair gevoel. Nee, dat is het christendom niet. Christendom betekent tot een volk behoren. Een volk dat God belangloos gekozen heeft. Zonder het besef tot een volk te behoren, zijn we ideologische christenen. Doch wij vervallen dikwijls in een partijdige, dogmatische, moraliserende of elitaire geest, nietwaar? En de paus vervolgde: ik word dikwijls getroffen door de passage uit Deuteronomium, hoofdstuk 26, waar staat: Als ge eens per jaar uw offergaven, hier de eerstgeborenen, gaat brengen aan de Heer, en uw zoon vraagt: Papa, waarom doet ge dan? Waarom doet ge dat? Dan moet ge niet antwoorden: Omdat God dat bevolen heeft. Nee, maar wel: Wij waren een volk, en de Heer heeft ons bevrijd. We moeten een geschiedenis vertellen, zoals Paulus dat doet. Ook in Deuteronomium geeft de Heer als raad: Wanneer ge zijt gekomen in het land dat Yahweh, uw God, u in eigendom geeft. Ge hebt het niet zelf veroverd, God heeft het veroverd, en gij eet de vruchten die het land dat Yahweh, uw God, u in eigendom geeft. Zeg dan, wanneer gij uw offergave aanbiedt: Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij is met een klein getal mensen naar Egypte gegaan. Het volk is er 400 jaar gebleven. Dan heeft de Heer het bevrijd. Dit is geschiedenis, de herinnering van het volk, het feit een volk te zijn. En er waren heiligen, zondaars en veel gewone mensen, goede mensen, met hun deugden en zonden, iedereen. Het fameuze volk dat Jezus volgde, dat, zoals de paus het uitdrukt, de flair had tot een volk te behoren. Een christen die deze flair niet heeft, is geen echte christen. Paulus, Stefanus en de apostelen, zij leren ons dat. En als dat afwezig is, ziet men dogmatisme, moralisme en elitaire bewegingen. En de paus eindigde met: Vragen wij aan de Heer het besef een volk te zijn, dat de maagd Maria in haar Magnificat en Zacharias in zijn Benedictus zo goed bezongen heeft, hymnen die we alle dagen bidden, 's morgens en 's avonds. Wij zijn het heilig, gelovige volk van God, zoals de concilies Vaticanum I en daarna Vaticanum II verklaarden.
Thank you.
Onze paus benadrukte dus dat we de geschiedenis voor de komst van Christus nooit uit het oog mogen verliezen. De geschiedenis van een volk Gods, met zondaars en heiligen, maar geleid door God, en die alles te danken heeft van God. Niets ontstond uit eigen krachten, alles is het werk van God en niet van onszelf. En als we dat uit het oog verliezen, dreigt het christenvolk een beweging te worden van enkel dogmatisme, moralisme en elitaire bewegingen. En zo komen we bij een eerste lezing uit het boek Jona. Jona kreeg de opdracht van de Heer te prediken in de reusachtige stad Nineveh, waar veel zonde heerste, om de mensen op te roepen zich te bekeren. Jona was eerst gevlucht voor deze opdracht. En zoals geschreven staat, de inwoners van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit, en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. En de tekst eindigt met: toen kwam God terug op wat hij had gedreigd hun aan te doen, namelijk de vernietiging van de stad, en God deed het niet. Maar Jonas werd dan nijdig op God, omwille van Gods beslissing, en hij bleef koppig nijdig, want dat volk moest volgens de wet gestraft worden. En de paus commentarieerde: God komt nabij om te genezen, te redden en niet om te veroordelen. Dat is de geschiedenis van een koppige mens die zijn werk goed gedaan heeft en daarna vertrekt. Jonas heeft de stad Nineveh doorkruist om op te roepen tot bekering, dreigend met Godstraf, en de stad heeft zich bekeerd. Dus God straft niet, maar Jona wijst God terecht. En de paus gaf de dialoog weer tussen de profeet Jona en zijn God. Jona sprak: ach Heer, had ik het niet gedacht toen ik nog in mijn land was. Daarom ben ik ook aanstonds maar naar Tarsis gevlucht. Ik wist immers dat gij een medelijdende en barmachtige God zijt, langmoedig en rijk aan liefde, altijd geneigd om spijt te krijgen over aangezegd onheil. Gij kunt de levensadem wel van mij wegnemen, Heer. De dood is mij liever dan het leven. En de paus benadrukte de gevoelens van Jona. Het is beter te sterven dan dit profetenwerk met u, God, verder te zetten, dat toch anders eindigt dan datgene waarvoor gij mij gezonden hebt. Inderdaad, Jona was verontwaardigd over Gods barmachtigheid. En de paus ging verder: het is eigenlijk de botsing tussen twee koppigheden. Jona, koppig, overtuigd van zijn geloof, en de Heer, koppig in zijn barmhartigheid. Jona is koppig omdat hij voorwaarden stelt aan zijn geloof. In de zin van: ik ben christen, maar als de dingen dan anders verlopen, nee, die veranderingen die zijn niet christelijk. Dat is ketterij, dat is niet rechtvaardig. Jona was als een christen die voorwaarden stelt aan het geloof en aan Gods werking. Het zijn christenen die zich opsluiten in hun ideeën en uiteindelijk in een ideologie. Het zijn christenen die bang zijn, bang voor de uitdagingen van het leven, de uitdagingen van de Heer, en die gehecht blijven aan hun overtuiging, hun eerste overtuiging, hun eigen ideologie. Ze zijn bang om zich aan Gods handen over te geven. en verkiezen alles te beoordelen volgens de kleingeestigheid van hun hart. En Paus Franciscus zag daarin een beeld van de twee figuren van de kerk vandaag. Enerzijds een kerk van ideologen, teruggeplooid op hun eigen ideologieën, en anderzijds een kerk die de Heer toont, die in alle toestanden aanwezig blijft zonder afkeer te voelen. Onze zonden geven hem geen afkeer. Hij komt steeds dichterbij, zoals hij melaatsen en zieken naderbij kwam, omdat hij gekomen is om te genezen, te redden en niet om te veroordelen.
God zei tegen Jona, ga naar Nineveh. De mensen daar doen allemaal gemeen. Maar Jona dacht, ik ga er met een boot vandoor. Want Nineveh, daar ga ik mooi niet heen. Midden op de zee ging er opeens iets mis, want God stuurde een vreselijke storm. Maar Jona lag te slapen, dus hij had niks door. De rest van de bemanning schrok enorm. Yo, yo, Jona, wat is er nou? Waarom doe je toch zo dom? Straks gaat er nog echt iets fout. Jona, je vraagt er zelf om. Ik was ongehoorzaam aan Gods woord. Ze vroegen hem, wat moeten we nu met je doen? En Jona zei, gooi mij maar overboord. Nadat ze dat deden, werd de zee weer kalm. En toen verscheen een hele grote vis. Die slokte Jona op en ja, daar zat hij dan. 3 dagen en 3 nachten, het was niet mis. Yo, yo, yo. Ook niet zo dom. Nu gaat er dus echt iets fout. Jona, je vroeg er zelf om. Daar wacht hij tot de Heer en hij was reuze blij dat God hem uit het water had gered. En God zei tot de vis, spuug hem dan nu maar uit. En Jona werd toen op het strand gezet. Uiteindelijk ging Jona toch naar Nineveh, vertelde hem wat God hem had gezegd. Kregen spijt en God vergaf hun schuld. En zo kwam alles toch nog goed terecht. Ja, ja, Jona, zo hoort het nou. Had het maar meteen gedaan. Luister altijd naar de Heer, dan zal het zeker beter gaan.
We moeten dus God laten werken en dus openstaan voor de Heilige Geest, die soms als het ware met nieuwe dingen afkomt. Zoals God die de bewoners van Nineveh, die boete deden, dan toch niet straft, zoals de wet voorziet, en hoe Jona tegen de beslissing van de Heer koppig protesteerde. Die openheid naar God was er niet meer. Jona hield vast aan zijn idee, zijn ideologie. En zo wordt het geloof een louter dogmatisme, moralisme of een elitaire beweging. Hetzelfde thema kwam terug op een andere morgen, toen de lezing kwam uit Johannes hoofdstuk 10. Daarin verweet Jezus sommige Joden dat ze niet geloven in hem. En de paus zei toen: De Heer komt altijd naar ons met iets nieuw en origineel. Maar er is altijd weerstand tegen de Heilige Geest. Een oppositie tegen veranderingen. En de paus hekelde opnieuw de starheid van mensen die de tekenen van de tijd niet kunnen onderscheiden. Starre mensen, zei hij, zijn niet in staat uit die gesloten wereld te treden. Ze zitten gevangen in ideeën. Ze hebben de wet gekregen die leven was, maar hebben haar gedistilleerd, getransformeerd tot een ideologie, en zij draaien in het rond en zijn niet in staat naar buiten te treden. En elke nieuwigheid is dan voor hen een bedreiging. God houdt zich niet aan een schema zoals zo werd het altijd gedaan, insisteerde Franciscus. En hij vervolgde: Van in het begin was de kerk een kerk in beweging, een kerk die haar grenzen overschreed. Geen besloten groep van uitverkorenen, maar een missionaire kerk. Het evenwicht van de kerk wordt bij wijze van spreken bewaard in de beweging, in trouw aan de Heilige Geest. Iemand zei ooit dat het evenwicht van de kerk gelijkt op het evenwicht bij een fiets. De fiets staat stevig en vast wanneer het zich verplaatst. Maar laat je de fiets staan, dan valt hij. Het is een goed voorbeeld. En onze paus gaf een ander voorbeeld uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 11. Ik vat het eerst even wat samen. Christenen waren gevlucht uit Jeruzalem na de moord op Stefanus naar onder andere Antiochië en begonnen daar te prediken, maar ook onder de Grieken, dus de heidenen, en dat was iets nieuws. En vanuit Jeruzalem zond de kerkgemeenschap Barnabas, eigenlijk een controle. Maar, en ik citeer, toen Barnabas daar was aangekomen en zag wat God had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Barnabas was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En de paus merkte dus op dat er eerst een zekere weerstand was van de leerlingen, met het feit dat ze Barnabas stuurden. Maar dat was, zegt hij, namelijk een waarborg om niet in de val te lopen. En in een tweede moment vinden zij met gebed en onderscheiding de juiste weg. En paus Franciscus besloot met de wens: Moge de Heer ons de genade geven, weerstand te kunnen bieden aan datgene wat van het kwaad komt, en de genade dat we ons kunnen openstellen voor het nieuwe, doch alleen het nieuwe dat van God komt, met de kracht van de Heilige Geest. Moge Hij ons de genade geven, de tekenen van de tijd te onderscheiden, om de beslissingen te nemen die op dit moment moeten genomen worden.
Oh. Welkom bij Radio Maria.
De paus waarschuwde ons dus om van ons geloof geen ideologie te maken, geen starheid, maar openheid naar de Heilige Geest, naar de tekenen van de tijd, naar nieuwe goede dingen. Het evangelie van een andere morgen, Lucas hoofdstuk 24, was deze van de Emmausgangers, waarmee de verrezen Jezus meestapte en hun de heilsgeschiedenis uitlegde. En de paus legde uit dat het christelijk geloof op de eerste plaats een ontmoeting is. En hij zei toen: dat is het belangrijkste. Iemand is christen omdat hij Jezus Christus ontmoet heeft, omdat hij of zij zich door hem heeft laten ontmoeten. Deze passage uit het Lucas-evangelie vertelt ons over een ontmoeting, een manier om goed te begrijpen hoe de Heer handelt en hoe wij handelen. Wij zijn geboren met een graantje onrust in ons. God heeft dat zo gewild, de onrust om God te vinden. Ons hart is onrustig, ons hart heeft dorst, dorst naar een godsontmoeting. En dikwijls weten wij niet dat wij die onrust in ons hebben. En zo dikwijls zoekt de mens dat langs verkeerde wegen. Hij verdwaalt, hij komt terug, hij zoekt. Maar anderzijds heeft ook God dorst naar ontmoeting, zodanig dat hij Jezus gezonden heeft om ons te ontmoeten, om onze onrust tegemoet te komen. Hoe handelt Jezus? In deze passage uit het evangelie zien we dat hij onze situatie respecteert. Soms, als mensen koppig zijn, denken we dan aan de apostel Paulus, toen deed hij hem van zijn paard vallen. Maar gewoonlijk gaat Jezus langzaam te werk, met respect voor onze tijd. Hij gaat niet weg. Hij is de Heer van het geduld. Er bestaat trouwens een oude regel voor pelgrims die zegt dat de echte pelgrim gaat op het ritme van de traagste. En Jezus, hij kan dat. Hij doet het. Hij versnelt niet. Hij wacht tot wij de eerste stap zetten. En als het ogenblik gekomen is, stelt hij ons een vraag. In dit geval met de leerlingen van Emmaüs was de vraag duidelijk. Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert? Jezus doet alsof hij het niet weet, en zo laat hij ons ook aan het woord. Hij heeft graag dat wij spreken. Hij hoort ons graag spreken om naar ons te luisteren. En daarna antwoordt hij en geeft uitleg zoveel als nodig is. Hier aan de twee leerlingen zegt hij: moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? En beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten wat in al de schriften op hem betrekking had. Jezus geeft uitleg, Jezus verheldert. Dat was een heel mooie catechese. En Jezus, die de twee apostelen vergezelde, doet daarna alsof hij nu verder moest, maar om te zien hoe groot hun onrust was. En zo lezen we: zij drongen bij hem aan, blijf bij ons. En zo komt een ontmoeting tot stand. We ontmoeten Jezus in het donker van onze twijfels en van onze zonden. Hij is er om ons te helpen in onze onrust. Hij is altijd bij ons. Daarom zeggen we, vervolgde de paus, dat de kern van het christendom een ontmoeting is. De ontmoeting met Jezus. Op het ogenblik dat onze onrust Jezus ontmoet, begint het leven van de genade, van de volheid, van de christelijke weg. Moge de Heer aan iedereen de genade geven, Jezus alle dagen te ontmoeten, te weten, te herkennen dat Hij in alle momenten met ons op weg is. Hij is de gezel op onze pelgrimstocht. We moeten meer beseffen dat Jezus voortdurend met ons meestapt en graag onze vragen hoort, waar we mee bezig zijn, waarover we ons zorgen maken. Zoals de twee leerlingen die ontmoedigd na Jezus dood op weg waren naar Emmaüs. En dan geeft Jezus ons zijn uitleg. We moeten dus openstaan voor de Heilige Geest, en om zo in de tekenen van de tijd het goede en het nieuwe te onderscheiden en vooral geen starre houding te kweken. Ons geloof is op de eerste plaats, zegt de paus, een ontmoeting met de Heer en openstaan voor wat Hij wilt. En zoals hij ook zei, dat we nooit de geschiedenis voor Jezus uit het oog mogen verliezen, de heilsgeschiedenis, een geschiedenis van een voortdurend bewegend volk van God, gevormd en geleid niet door en dankzij onszelf, maar door Hem, door de Heilige Geest. Anders dreigt ons geloof een loutere ideologie te worden met elitaire mensen. In een volgende homilie blijven we in de periode na de vrijsnis, de hemelvaart van Jezus en de komst van de Heilige Geest over de apostelen. In de Handelingen, hoofdstuk 3, zien we de apostelen prediken en zieken genezen, zoals de genezen lammen. En onze paus vertelde: in deze dagen hadden de mensen in Jeruzalem allerlei gevoelens, angst, verwondering en twijfel. Zo lezen we, terwijl de genezen lammen zich aan Petrus en Johannes vastklampte, liep al het volk verbaasd rond hen te hoop in de zuilengang van Salomo. Er is opgewondenheid, want er gebeuren ongewone dingen. En de paus haalde ook aan hoe de twee Emmausgangers ook eerst bang waren als ze de Heer ontmoeten, want in hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. En hoe ook de leerlingen angstig waren en meenden een geest te zien toen Jezus over het water naar hen toe ging. En zo komen we bij het evangelie van die dag uit Lucas hoofdstuk 24. De apostelen hebben zich na de dood van Jezus verzameld en plots komt Jezus in hun midden. En zo kan je lezen: verbijsterd en door angst overmand meenden ze een geestverschijning te zien. En de paus vervolgde: ze waren allemaal zo bang en overrompeld dat zij dachten een geest te zien. En Jezus zegt hun: waarom zijt gij ontsteld? En waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijk naar mijn handen en voeten. Betast mij en kijk. Een geest heeft geen vlees en beenderen. Jezus toonde hun zijn wonden. Het is de schat die Jezus meenam naar de hemel om aan de Vader te tonen en om voor ons ten beste te spreken. En dan volgt een zin, zegde de paus, die mij veel troost geeft, en daarom is deze passage uit het evangelie mij zeer dierbaar. Zij konden het van vreugde en verbazing niet geloven. Zij waren nog in de greep van hun verbazing en vreugde, zodat zij het nog niet konden geloven. Zo groot was deze vreugde. Nee, dat kan niet waar zijn. Die vreugde is niet echt, het is ons te veel. En dat belette hen te geloven. Vreugde, momenten van grote vreugde. Zij waren vol vreugde, maar ook verlamd van vreugde. Aldus paus Franciscus.
If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all you saints of God. Sing for joy.
Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy. To him, he is here with us. Give him your love, he's in love with us. He will heal our hearts, he will cleanse our hands. If we rend our hearts, he will heal our land. Yes, he will. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing. If we call to him, he will answer us.
If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all you saints of God. Draw near. Draw near to him. He is here with us. Give him your love. He's in love with us. He will heal our hearts. He will cleanse our hands. If we rend our hearts, he will heal our land. Yes, he will. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing, sing for joy.
De paus in diezelfde homilie ging dieper in op die vreugde. En hij haalde dan de Romeinenbrief naar boven, hoofdstuk 15. Vreugde is een van de wensen die Paulus richt tot zijn dierbaren in Rome. Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde. Het is een ervaring van de hoogste troost wanneer de Heer ons doet begrijpen dat deze vreugde iets anders is dan gewoon blij zijn, positief, stralend zijn. Nee, dat is hier anders. Het is vol vreugde zijn, een vreugde die overloopt en ons werkelijk aangrijpt. Daarom wenst Paulus aan de Romeinen dat de God van de hoop hen vervult met alle vreugde. Van vreugde vervullen is een woord dat dikwijls, zo dikwijls voorkomt. Bijvoorbeeld, wat in de gevangenis gebeurt waar Paulus het leven redt van een bewaker die zelfmoord wilde plegen, omdat de deuren van de gevangenis door de aardbeving plots openstonden. Daarna verkondigt Paulus aan de bewaker het evangelie. Hij doopt hem, en de bewaker verheugt zich, zegt de Bijbel, omdat hij in God geloofde. Handelingen hoofdstuk 16. En Franciscus vervolgde: hetzelfde overkomt de minister van Economie van Kantake. Toen Filippus hem gedoopt had en wegging, vervolgde deze minister zijn weg vol blijdschap. Handelingen hoofdstuk 8, vers 39. Hetzelfde gebeurt ook bij de hemelvaart. De leerlingen keren terug naar Jeruzalem, vervuld van vreugde, zegt de Bijbel. Het is de volheid van vertroosting, de volheid van Gods aanwezigheid. Want zoals Paulus zegt aan de Galaten, de vrucht van de geest is liefde, is vreugde. En dat is niet het gevolg van emoties die losbarsten tegenover iets buitengewoons. Nee, het is meer, vertelde de paus. Deze vreugde die ons vervult, is de vrucht van de Heilige Geest. Zonder de Geest kan men zo'n vreugde niet hebben. De vreugde van de Geest ontvangen is een genade. En paus Franciscus ging nog wat dieper in dit thema van de werkelijke vreugde. Hij zei: er is een passage in het boek Nehemia, die ons vandaag kan helpen nadenken over de vreugde. Het volk keert terug naar Jeruzalem. Het boek van de wet, dat verloren was, werd teruggevonden. En het is een groot feest, en heel het volk is bijeen om naar priester Ezra te luisteren, die voorleest uit het boek van de wet. Het volk is ontroerd en weent. Het weent van vreugde, omdat het boek van de wet teruggevonden is. Het volk weent tranen van vreugde. Op het einde zeggen Ezra en Nehemia tot het volk: wees niet bedroefd, maar de vreugde die Yahweh u schenkt, zij uw kracht. En de paus besloot: die vreugde is de grote kracht om te veranderen, om het evangelie te verkondigen, om met ons leven te blijven getuigen. Dit is de vreugde van de Heer, die een vrucht is van de Heilige Geest. Vragen wij dat Hij ons deze vrucht zou geven. Aldus paus Franciscus. En beste vrienden, met deze vraag naar de vrucht van de Heilige Geest, de vreugde, eindig ik dan ook deze uitzending. En met volle vreugde spreek ik met jullie, beste luisteraars, af in een volgende uitzending van De Rots in de Branding. Tot een volgende keer.
Emporté par les courants de tristesse.